Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Psalm 122 en daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122 vers 1. Gemeente, we doen ook deze avond in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 16 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 16 vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En ook vers 4. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16 vers 3 en vers 4, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken dan met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u in het Oude Testament en dan lezen we Psalm 16. En de tweede schriftlezing, die staat niet op het bord, want die heb ik verzuimd door te geven, maar dat is Handelingen 2. Dus Psalm 16 allereerst en daarna Handelingen 2 vanaf vers 22. Psalm 16 en daarna Handelingen 2. Allereerst Psalm 16 en daar luisteren we samen naar het heilig woord van de Heere onze God. Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergene die een andere God begiftigen zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad gegeven heeft. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad van het leven bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwig. Handelingen 2 vanaf vers 22, de Pinksterpreek van Petrus, waarin Psalm 16 uitgebreid geciteerd wordt. Handelingen 2 vers 22. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft. De smarten van de dood ontbonden hebbende. Alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd. En mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rust in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen van het leven bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met eden gezworen had, dat uit de vrucht van zijn lenderen, zoveel het vlees aangaat, hij de Christus verwekken zou. Om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En als tekst voor de preek uit Psalm 16, de eerste schriftlezing dus, Psalm 16 vers 10 en vers 11... Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad van het leven bekendmaken. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwig. Tot zover de schriften ook de tekstlezing. Laten we ons samen verootmoedigen voor de Heere en hem bidden om zijn zegen. Laten wij bidden. Heere, God van hemel en van aarde, vol van majesteit en heerlijkheid, Bent u, o drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U Heere die de eeuwige bent. En tegelijk ook in de tijd werkt. U die in ontoegankelijk licht bewoont en tegelijk ook laag neerziet en ons ontmoeten wilt, deze dienst door uw woord. U Heere die de bron van alle goed bent. Zo roept u ons samen hier, zo wilt u ons ontmoeten. Ook deze avond weer ons levenspad kruisen. En Heere, wij danken u daarvoor. Dat u ons hier samenbrengt of geeft dat we thuis met deze dienst verbonden mogen zijn. Dat u ons een dienst geeft van de verkondiging van uw woord, van de bediening, van de verzoening. En dat u zo, Heere, op ons afkomt op deze eerste dag van de week, de avond daarvan. En tegelijk, Heere, uw opstandingsdag, Heere Jezus Christus. Wat we recent zo hebben herdacht met Pasen, maar het is toch iedere week zo dat de eerste dag van de week waarop wij samenkomen uw opstandingsdag is. U leeft. U overwon de dood. Geen graf hield Davids zoon bekneld. Hij overwon die sterke held. Ja, Heere, u die de gekruisigde bent, bent ook opgestaan uit de doden. En wat een verkondiging is dat. Een evangelie, een goede boodschap in deze wereld verloren in zonde en schuld. Een goede boodschap voor zondaren. Want Heere, dat zijn wij. Van nature. Doelmissers. Mensen die, als we ons leven leggen naast uw heilige wil, uw heilige wet, alles tekortschieten. En daarmee schuldig staan. Maar Heere, juist in die werkelijkheid, die zo donkere werkelijkheid, van verlorenheid en schuld, van oordeel, is uw boodschap van behoud, van genade, van zegen, van ontferming. En Heere, wat een wonder is dat, dat we die boodschap steeds weer horen mogen. En dan weet u hoe we gekomen zijn, met een uitziend hart of uit gewoonte of misschien met tegenzin. Maar Heere, hoe het ook zij, open ons hart deze avond. Hier en thuis, ga de rijen door, ga de huiskamers door. En Heere, wil met uw woord in ons hart komen door de kracht van uw geest. Ja, laat uw woord ons grijpen en neerwerpen aan uw voeten, o gezegende borg en middelaar, Heer Jezus Christus. Omdat we uit uw volheid mogen ontvangen genade voor genade. Heere, laat ons dan maar vastlopen met al het onze. Waar wij op denken te bouwen, neem het weg. En laat ons zakken en zinken op het borgtochtelijk werk van Jezus Christus. Ja, Heere, laat zijn verzoenend sterven het rustpunt van ons hart zijn. En u weet, Heere, wat daarin aan de weg kan staan. Hoeveel ja-maars er kunnen zijn, tegenwerpingen. Of hoe onze eigen godsdienstigheid in de weg kan staan. Dat wat wij doen en naar voren brengen. Heere, wil het alles wegnemen. Dat we hem overhouden, hem mogen zien, Jezus alleen. Want in hem is toch het leven. In hem is de vergeving. In hem is genade. Ja, in hem bent u een verzoend vader. Heere, zo zoeken we samen uw aangezicht. Om uw zegen. Die we niet hebben verdiend, maar toch zo nodig hebben. Wees ons genadig, Heere. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zo leggen we elkaar in uw handen neer. Ook in het midden van de gemeente, de zieken, de rouwdragenden. Heer, u kent de strijd, de worstelingen die er zijn en de moeite die meegedragen worden. Heere, gedenk naar de grootheid van uw barmhartigheid, die psychisch lijden. Ik wil erbij zijn, Heere, de gebrokenen van hart. U weet wat ons ter neer kan drukken. Maar Heere, wil ons oprichten. Het hoofd omhoog heffen tot u die in de hemel zit. Gedenk zo, Heer, het geheel van deze gemeente. Wil de broeders van de kerkraad gedenken, ook uw dienaar, aan deze plaats gesteld, samen ook met zijn vrouw, Heere, gedenk hen en wil hen tot een rijke zegen stellen. We bidden, Heere, voor heel ons kerkverband, we bidden voor alle kerken in ons vaderland. Heere, we bidden voor ons volk, onze natie. Heere, wil bekering, inkeer geven, opwekking. Ach, wat speelt er allemaal en wat zijn er een boodschappen van u, Heere? Want diep ingrijpen dat we steeds verder afdwalen en steeds verder wegleven van uw woord en van uw geboden. Heren, wilt u een inkeer geven? Breng tot bekering, geef een opwekking, Heren, door de kracht van uw geest. Wij weten niet hoe dat zou moeten. Het is voor ons ook zo onmogelijk. Maar wat bij ons onmogelijk is, is toch bij u mogelijk. Heren, verheerlijk dan uw naam. En wees zo, Heren, met ons volk waar afgelopen week de vrijheid herdacht mocht worden. Wat een zegen en tegelijk, wat diep aangrijpend, het misbruik daarvan. Heren, leer het, dat diegene echt vrij is die door u is vrijgemaakt. Heren, wil zo met onze overheden zijn, met ons vorstenhuis. Gedenk, Heren, deze wereld, waar oorlogen zijn, verder weg en dichterbij, wat diep ingrijpend, Heren. De beelden die zichtbaar worden, wat er gebeurt en gaande, wat er allemaal gebeurt en wat er gaande is. Ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over Oekraïne, de oorlog daar, Rusland. Heren, wilt u tot inkeer, bekering brengen, wil gerechtigheid oefenen. Vrede geven. En dan bovenal de vrede van uw woord. Laat daar waar het zo duister is, waar de bommen vallen, nochtans het woord van uw evangelie ook troost brengen. Ja, Heren, breid uw koninkrijk daar en hier uit en verheerlijk uw naam. Zo bidden we ook voor Israël. Naar uw eigen woord en belofte, Heren, geef inkeer en bekering. En laat uw woord in vervulling gaan, dat zo gans Israël zalig zal worden. Heren, zie ons zo aan, naar de grootheid van uw barmhartigheid. We hebben veel te vragen, bij ons is het niet. Om ons kan het niet. Maar zie ons aan, in uw Zoon, Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, die aan uw rechterhand is en die gij altijd hoort, in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zal het heilige avondmaal in de gemeente gevierd worden. 'S Morgens een eerste tafel en 's avonds een tafel van voortzetting. In verband hiermee is het maandagavond censuur en moren. Indien u iets heeft, kunt u tussen 7 en 8 contact opnemen met de scribe voor een afspraak. Dinsdagmorgen is een bijbellezenuurtje met Jos van der Hoog. Donderdagmorgen is een vrouwengesprekskring. Donderdagavond is het bezinningsuur voor het heilige avondmaal, aanvang 8 uur. En zaterdag is er zonderschool en clubuitje. Verder de collecte. U mag de Heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie. De derde is bestemd voor de verwarming. De Heren zegenen u en uw gaven. Dan zingen we met elkaar ter voorbereiding op de preek opnieuw uit Psalm 16, nu vers 5 en vers 6. Psalm 16, vers 5, die begint met deze woorden. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En vers 6, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 5 en vers 6. gemeente, we zingen straks na de preek Psalm 73, vers 12 en 13. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. En ook vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En daar wordt eigenlijk gezongen, wie heb ik naast u in de hemel of naast u op de aarde? En het antwoord is niemand. Niets is er waar ik in kan rusten dan alleen in u. Psalm 73, vers 12 en 13, straks in antwoord en in aansluiting op de verkondiging. Psalm 16, dus, vers 10 en 11. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad van het leven bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwig. En boven de preek staat dan Gods zorg in leven en in dood. Gods zorg in leven en in dood. Drie gedachten, drie aandachtspunten. Allereerst vervulling. Ten tweede doorgang. En ten derde onderweg. Gods zorg in leven en dood. Allereerst vervulling. Dat ziet op de vervulling van deze woorden in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de volgende twee punten gaat dan richting David, richting onszelf. Doorgang. De dood is een doorgang tot het eeuwige leven voor een christen. En onderweg, dat is de tijd van het leven tot het einde. Gods zorg in leven en in dood. Vervulling, doorgang en onderweg. Allereerst dus vervulling. Gemeente, u kent de geschiedenis van de Emmausgangers. En jullie, jongens en meisjes, kennen die geschiedenis ook wel. Die twee mannen, Kleopas en zijn vriend, die van Jeruzalem op weg gaan naar Emmaus in totale verwarring. Wat is er gebeurd, zo vragen ze zich af. Hun geliefde meester, de Heer Jezus Christus, is gekruisigd. En met dat hij gekruisigd is, verging ook hun hoop. Met hem en met zijn kruisiging verging hun verwachting. Ze hadden gedacht, hij is het. Die komen zo. Wij dachten dat hij het was. Zo zeggen ze tegen die man die plotseling bij hen komt lopen. Want als ze daar zo samen spreken met elkaar en bedroefd kijken, komt er een man hen achterop gelopen, haalt hen in en vraagt, wat kijkt u bedroefd? Waar spreekt u over met elkaar? Ze herkennen de man niet. Maar wij weten wie dat is, hè? Jongens en meisjes. Dat is de Heer Jezus. En zij zien het niet. Dat komt omdat de Heere hun ogen houdt dat ze hem niet herkennen. Dus de Heere zorgt ervoor dat ze niet zien dat het de Heere Jezus is. En hij vraagt, waar spreekt u over? Wat kijkt u bedroefd? En ze vragen eigenlijk verbijsterd, weet u dan niet wat er gebeurd is? Bent u dan een vreemdeling in Jeruzalem? En ze gaan aan het vertellen van hun meester. Een profeet krachtig in woorden en werken. Gekruisigd. Wij dachten. Nu vanmorgen plotseling kwamen de vrouwen, die waren bij het graf geweest en de steen was weg en ze hebben een engel gezien en ze hebben gezegd dat hij is opgestaan. Maar nou ja, uit hun bedroefde gang naar Emmaus blijkt wel dat ze daar niet al te veel van geloven. En dan, wat gebeurt er dan? Dan gaat die man, de Heer Jezus dus, gaat een preek houden. Hij gaat uitleggen vanuit de schriften van het Oude Testament, de wet van Mozes, de profeten, dat Christus moest lijden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan. Met andere woorden, hij gaat uitleggen dat Christus, dat de Messias die komen zou, moet lijden, moest sterven en weer opstaan uit de doden. En hij legt het hen uit. En daar zouden we eigenlijk wel bij geweest willen zijn. En welke teksten gebruikt de Heer Jezus daar eigenlijk voor? Hoe zegt hij dat vanuit het Oude Testament? Nou, Lucas, die de geschiedenis van de Emmausgangers heeft opgeschreven, die zegt daar niks van. En we zouden kunnen denken aan teksten die de Heer Jezus zelf al gebruikt tijdens zijn leven om te spreken over zijn lijden en op zijn opstanding. Bijvoorbeeld Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dus de steen die niemand nodig had, die eigenlijk weggegooid was, die gebruikt God en maakt hem de belangrijkste steen van het gebouw. Christus moet lijden en sterven en weer opstaan. We zouden ook kunnen denken misschien aan Psalm 22, waarvan de Heer Jezus aan het kruis de eerste regel citeert, of misschien zelfs wel de hele psalm, maar in ieder geval de eerste regel: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als u Psalm 22 verder leest, dan kunt u zien dat het door de duisternis en de strijd uiteindelijk naar de verhoring gaat en naar de opstanding, naar de overwinning. Mogelijk die teksten, aan de hand waarvan Christus aan die beide Emmausgangers, Cleopas en die vriend, uitlegt dat het zo gaan moest, dat ze niet in verwarring hoefden te zijn. We kunnen ook denken aan teksten die de apostelen gebruikten om de opstanding van Christus vanuit het Oude Testament aan te wijzen. En dan zitten we plotseling midden in Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. We hebben met elkaar ook Handelingen 2 gelezen. En we hebben gezien dat Petrus deze psalm, met name vanaf vers 8, uitgebreid citeert. En zegt wel, dit zegt David niet van zichzelf. David, u weet het toch, de patriarch, zegt Petrus, die is gestorven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Maar Christus, hij heeft dit geprofeteerd van Christus, die zover het vlees aangaat uit hem voortkomen zou. Daar gaan die woorden over. Hij heeft geprofeteerd, niet gesproken van zichzelf, maar van de Messias die komen zou. Hij zou opstaan uit de doden. U zult mijn ziel in de hel, in het graf, niet verlaten. En niet alleen Petrus citeert deze woorden, ook Paulus doet dat in Handelingen 13. Paulus spreekt over de opstanding van Christus uit de doden en dan haalt hij verschillende psalmen aan. Maar ook deze psalm, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat is Psalm 16. Hè? Want, zegt Paulus dan, als David in zijn tijd de raad van God gediend had. Het is dus toen David de Heere gediend had en de taak, de opdracht volbracht had. Is ontslapen, is heen gegaan. En is bij zijn vaderen gelegd, is begraven. En, zegt Paulus, heeft wel verderving gezien. En in Psalm 16 staat, uw heilige heeft geen verderving gezien. En Paulus zegt, dat heeft David wel gezien. Zijn lichaam is wel tot ontbinding overgegaan. Maar, zegt Paulus dan, hij die God heeft opgewekt, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles, waarvan u niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Christus is opgestaan uit de doden. David heeft het geprofeteerd, zo zegt Petrus. Paulus zegt, hij sprak niet van zichzelf. Dat kan niet, want hij is heen gegaan, bij zijn vaderen gelegd, en zijn lichaam is wel tot ontbinding overgegaan. Heeft wel verderving gezien. David heeft het geprofeteerd van Christus die opgestaan is uit de doden. En of David dan beseft heeft dat het precies zo gaan zou, dat hoeft niet. Hij heeft in ieder geval geïnspireerd door de geest, zo gesproken. Wat is dat heerlijk, hè? Om te zien en te ontdekken dat het woord van God vervuld wordt. En dat het uitkomt. En dat de Heere zijn woord vervult. Jongeren, we kunnen twijfelen, misschien doe je dat wel eens. Is de Bijbel wel waar? Klopt de Bijbel wel? Nou, kun je veel antwoorden opgeven. Maar een van die antwoorden is deze. Lees wat er voorzegd wordt en uitkomt. David heeft geprofeteerd. U zult mijn ziel in de hel en het graf niet verlaten. U zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En zie, het is vervuld geworden in de Heer Jezus Christus. Hij is gekruisigd, is begraven en is opgestaan. Zijn lichaam heeft geen verderving gezien. Is vernieuwd, opgestaan uit het graf. Gods zorg voor Christus, in leven en in dood. Het volgt, en het komt naar voren, uit Psalm 16. Hij is aan mijn rechterhand. Ik zal niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd. Vers 9. Mijn eer, mijn tong verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker worden. Want u zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Iemand zou nog kunnen vragen, maar hoezo het woordje ziel daar in de tekst? Want u zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Een ziel wordt toch evengoed niet begraven in het graf. En dat is ook zo. Maar we hebben hier te maken met Hebreeuwse poëzie. En David zegt drie keer eigenlijk hetzelfde met andere woorden. En dat noemen we parallelisme. Dat geeft nadruk aan. Kijk maar vers 9b. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Nou, vlees, lichaam. Zal zeker wonen. Want, dat is het tweede, u zult mijn ziel in de hel niet verlaten. U zult mijn lichaam in het graf niet verlaten. Dat is hetzelfde. En, vers 10b, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Dat het lichaam tot ontbinding over zal gaan. Dus de Hebreeuwse poëzie, de poëet gebruikt het woord ziel in vers 10 hier in plaats van het lichaam. U zult mijn lichaam in dit graf niet verlaten. Christus is de weg gegaan. De weg van het kruis. Ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. Verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht. U zult mij het pad des levens bekendmaken. Geleid door God is Christus gegaan. En hij is de dood ingegaan. Maar hij heeft overwonnen. En de opstanding van Christus, gemeente, is het teken van de triomf, de overwinning over de kracht van de zonde en van de dood. Het oordeel dat hij heeft gedragen, de dood die hij heeft is ingegaan, heeft hij overwonnen. Het oordeel heeft hij gedragen, de straf heeft hij voldaan. We zouden kunnen zeggen, hij maakt de val van Adam in zekere zin ongedaan, vooral degenen die in hem geborgen zijn. Hij verlost van de slavernij, van de zonde en van de dood. Wat een evangelie. Waar wij nooit meer tot God zouden terug kunnen keren vanuit onszelf. Verloren in zonde en schuld. Kwam God zelf naar deze wereld. Om die straf te dragen, het kruis. Maar ook om op te staan uit de doden. En hij is de eerste onder velen. Voor allen die de dood in zichzelf vinden. Het leven in hem. Die op hem hopen. Die in hem rusten. Voor wie zijn verzoenend sterven het rustpunt van het hart is. O, die zullen opstaan. Ook met hem. Hij zal straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. En al de zijnen met hem. Naar lichaam en ziel. God zorg in leven en in dood. Om Christus wil. Dat is het fundament van de christelijke hoop. God geeft leven. God vergeeft. En bij hem is leven, eeuwig leven, over dood en graf heen, voor wie aan hem verbonden is. Jongens en meisjes, daar las ik een voorbeeld over. Van de Matterhorn. Misschien weet je wat dat is. Dat is een berg. In de Alpen, hoge berg. Misschien ben je wel eens in de bergen geweest. Kun je bergwandelen, berg beklimmen. Dat zul je waarschijnlijk wel niet gedaan hebben dan. Maar dan zie je, hè, die paden kun je dan lopen, maar sommige gedeelten, ja, daar kun je echt niet lopen. En dan zie je toch mensen met touwen en houwelen en noem maar op, naar boven gaan. Nou, er zijn vier mannen gaan naar boven. Twee keer een gids en twee toeristen, jarenlang geleden. En voorop loopt gids 1 en daarachter loopt toerist 1 en daarna loopt gids 2 en tenslotte toerist 2. En daar gaan ze. Ze nemen een moeilijke weg, de Matterhorn op, berg beklimmen. Je kunt ze in gedachten zo zien gaan, hè, omhoog. Plotseling glijdt die tweede toerist uit, die helemaal achteraan loopt, hè. Die valt naar beneden. En die gids voor hem, ja, die had geen tijd om te reageren. Die wordt meegetrokken, want al die vier mannen zitten met een touw aan elkaar. En die toerist, ja, die eerste toerist, die als tweede loopt, ja, die heeft niet zoveel ervaring, die gaat ook. Maar die voorste gids, die eerste gids, die hoort die eerste al vallen. En die hakt zijn houweel in het ijs en gaat met twee handen gaat hij eraan hangen. Zo. Totdat uiteindelijk die andere drie weer grond onder de voeten krijgen en weer op het pad terug kunnen komen. Maar je zou kunnen zeggen, toen Adam viel, is heel het menselijk geslacht meegesleurd in de val, onder het oordeel, in de afgrond. Maar wie nou aan Christus verbonden is, die blijft toch, zal niet omkomen, maar zal verbonden aan hem thuiskomen. De top bereiken, thuiskomen, door hem. Omdat hij heeft overwonnen. Omdat hij zichzelf heeft gegeven, maar ook is opgestaan uit de doden. Psalm 16, vervuld in Christus. En dat brengt ons bij ons tweede punt, doorgang. Want het is een profetie, zei ik al, van Christus en zijn opstanding. De vervulling. Maar tegelijkertijd in afgeleide zin ziet het ook op David zelf. En deze hele psalm, psalm 16, is een belijdenis van Gods zorg in leven en dood. Een belijdenis dat van een diep vertrouwen in de Heere, dat hij in leven en dood zorgt. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich mijn tong. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. U zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En jawel, dat was Christus, hè. Zijn lichaam is niet tot ontbinding overgegaan, maar Gods zorg voor een christen gaat ook na de dood. En dat gaat ons verstand ver te boven. Als een mens tot stof teruggekeerd is, zal God toch zorgen dat lichaam zal opstaan. Als zijn lichaam verbrand of in de zee omgekomen, noem maar op. Wij begrijpen niet hoe dat kan, maar laten we dan ook maar God alleen laten doen wat hij alleen kan. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Denk alleen al dat hij het hele wereld uit niet geschapen heeft. Wow. Zou dan dit te wonderlijk zijn? Hij zorgt op goddelijke wijze dat het lichaam wat hier gezaaid wordt, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, in oneer, in heerlijkheid zal opstaan. Wat hier gezaaid wordt in verderfelijkheid, in onverderfelijkheid zal opstaan. Gods zorg, ook na de dood. En ja, als we eerlijk zijn, gemeente, het einde van het leven, daar hebben we het wat minder graag over met elkaar. Dat schuif je liever weg. Het is wel goed erbij stil te staan. Memento mori, gedenk te sterven. En dit is erg, het is verschrikkelijk. Als je denkt aan geliefden die ontvallen zijn en de rafels hangen nog in het leven. Maar als je denkt aan je eigen einde, waar niemand, geen mens mee kan, loslaten. De dood is de laatste vijand. En dat blijft zo. Zelfs kinderen van God kunnen nog in het aangezicht, in het zicht van de dood, van het einde een enorme strijd hebben. Als ze op zichzelf zien en als het gezicht op de Heere verduisterd is, als het geloof aangevochten wordt. De dood als de laatste vijand. Want waarom is de dood eigenlijk in de wereld? Waarom sterven mensen? Nou, dat weten we wel. Dat is vanwege de zonde. De Heer had gezegd op de dag dat u daarvan eet, als u ongehoorzaam bent, zult u de dood sterven. Dat is de werkelijkheid van het leven om ons heen. Wie is er die de slaap van de dood niet eens zou slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En tegelijk is die werkelijkheid nog dieper, hè? Dat de werkelijkheid niet alleen is dat dit leven eindig is, maar ook dat na dit leven het oordeel wacht voor de troon van God. Dat het erop aankomt. En dat we van nature verloren liggen. Omkomen. Wat een werkelijkheid. Dat is een boodschap. Eigenlijk helemaal niet fijn, hè? Toch wel eerlijk. En in die werkelijkheid, die duistere werkelijkheid, staat het kruis. Kwam Gods eigen zoon naar deze wereld, is het Goede Vrijdag geworden en Pasen. Zie, de duisternis op Goede Vrijdag getuigt van het duister van het oordeel van God. Het licht van het Pasen overwint. Hij droeg, hij overwon. En in hem is er een troost, niet alleen voor dit leven, maar ook in het sterven. En is er een zorg ook voor na dit leven. En dan moet je bij de afgoden eens omkomen. En dan moet je bij alle andere goden eens omkomen. Om zorg niet alleen in dit leven, maar ook na dit leven. Als we voor het troon staan. Ja, dat is het dus niet, hè. Vers 4, David zegt in vers 4, de smarten van degene die een andere god begiftigen, die een andere god dienen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen, de namen van de afgoden, op mijn lippen niet nemen. Ik zal die afgoden niet dienen. En toch, die afgoden van deze tijd, geld, goed enzovoort, ze lijken te helpen. Hè? Misschien denk je dat wel, jongeren. Dan denk je, ja. Het wordt allemaal wel gezegd, het wordt altijd gezegd van de preekstoel. Maar het lijkt wel anders, hè. Kijk, als je met bevrijdingsdag al die hossende menigte en feestende menigte ziet en jij mag er niet heen, hè. Ja, dan denk je, het zou beter zijn om wel te gaan. Zou het toch fijner zijn? Dat kan, hè. En dan denk je, het is dus veel, veel onvoordeliger om christen te zijn, om de Here te dienen. Want als je niet christelijk bent, mag je veel meer. En als je de Here dient, ja, dan mag je bijna niks. Voor je gevoel dan, hè. Weet je, die gedachte, die is helemaal niet zo nieuw, hè. Die gedachte die je denkt, die staat zelfs in de Bijbel al. Psalm 73, Asaf. En hij zegt, ik zat zo in de war, ik was bijna uitgegleden. Ik had bijna inderdaad gezegd, het dienen van de Heere is veel onvoordeliger dan goddeloos te zijn. Je kunt beter goddeloos zijn dan de Heere dienen. Wat zag hij dan? Nou, hij probeerde de Heere te dienen en het was iedere dag moeilijk. En dan zag hij goddelozen, die vragen niet naar God en gebod. En wat hadden die? Nou zegt Asaf, je kon het zo gek niet bedenken of ze hadden het. En ze konden het en ze deden het. Ze gaan de inbeelding van het hart ver te boven, staat er. Je kunt het niet bedenken of ze hebben het. En ze doen het. Nou, toch veel beter. Ja, Asaf, dat dacht ik ook eerst. Maar daarom was ik bijna uitgegleden. Ik had het verkeerd gezien. Want toen ik in Gods heiligdom inging en de Heer mijn rechterhand vatte. Toen ging ik verder kijken en toen keek ik naar hun einde. Het einde van die goddelozen. Want dat kan allemaal mooi lijken. Hè? En al die afgoden kunnen mooi lijken. Maar als je nou sterft en je staat voor God. Gaan die afgoden je dan helpen? Nou ja. Wie het ook is. Wat het ook is. Gaat je niet helpen. Zelfs de duivel zelf. Hè, die gouden bergen belooft zich. Nou, als je mij volgt. Dan krijg je dit en zus en zo. Zelfs de duivel zelf. Die staat daar. Die zal daarbij staan. En die zal niet eens afwezig zijn. Maar die zal zeggen. Daar staat een zondaar. Die moet voor eeuwig omkomen. Voor eeuwig verdoemd worden. Dus dat lijkt misschien te helpen, het lijkt misschien fijn, maar dat is het helemaal niet. En zelfs in dit leven, al kom ik straks in het derde punt nog wel op terug, is er meer vreugde in Christus. Maar ook na dit leven, Asaf zegt, kijk eens, zij storten van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. Nou, en dan dit evangelie, daar tegenover. Al die afgoden kunnen dat niet geven. Dat die vrede in Christus, vrede bij God. En ook de zorg na in de dood en na de dood. Christus heeft overwonnen. Hij heeft de straf gedragen. De zonde is weg. Alles voor wie in Christus is alles in een nieuw perspectief. Voor het leven hier, zometeen een derde punt. En ook voor na dit leven. Alles in een nieuw perspectief. Asaf zegt in Psalm 73, u zult mij leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. De christelijke hoop gaat verder dan dit leven. Gaat boven dit leven uit zelfs. En als het dan gaat over het einde, over de dood, waar niemand helpen kan, dan mag een christen zeggen dat de dood weg is. Paulus zegt, dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning? En ik dacht, dat is een beetje te uitdagend, hè? Maar Paulus zegt, kijk, de prikkel van de dood is de zonde. Als Christus de zonde gedragen heeft, is de zonde weg. Je kunt nog zonde doen en beleiden, dat is allemaal nodig en zo. Maar in Christus. Zijn vergeving en genade. Zoals Luther dat zei, helemaal rechtvaardig in Christus en tegelijk ook zondaar. Tegelijk rechtvaardig, tegelijk zondaar. Dat is het leven van een christen hier beneden. Maar die zonde is weg. En als de prikkel van de dood weg is, ja, waar is de dood dan zelf? En de hel, waar is die overwinning? Op het moment dat paaslied, wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. Ja, ik zei straks, een kind van God, een gelovige, een christen kan ook nog wel bang zijn voor de dood. De laatste vijand, hè? Zeker. Het kan veel strijd zijn, maar daarom moet je dat ene zinnetje niet vergeten. Die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. Want een christen, en voor een christen is de dood geen straf meer. Een christen sterft niet meer zo. Een christen sterft niet meer. Nou, zegt de jongere dominee, denk ik, ja, dat is allemaal mooi, maar dat geloof ik dus niet. Hè? Want anders zouden alle kinderen van God gewoon eeuwig leven hier op aarde. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En toch houd ik staande wat ik zei. Hè, een christen sterft niet meer. De dood is geen straf op de zonde meer. Je zou kunnen zeggen overlijden, en christen is over het lijden heen. Maar ik nog meer. En als antwoord op die vraag, hoe kan dat nou, wil ik een vraag stellen. En dat is deze vraag. Straft God de zonde twee keer? Nou ja, God is rechtvaardig. Hij straft de zonde niet twee keer. En wij mensen kunnen te veel straffen, te weinig straffen enzovoort. Maar God is rechtvaardig, in hem is geen onrecht. Hij straft de zonde één keer. Goed. Christus is gestorven. Heeft Christus de straf van de dood gedragen of niet? Ja, die heeft hij gedragen. En voor iemand die in Christus is, is de dood dus geen straf meer. Die sterft niet meer. Wat dan? Als een christen heen gaat, overlijdt. Wat is dat dan? Wel, vroeger zeiden ze, een christen die verhuist. Dat is denk ik wel mooi uitgedrukt, hè? Die verhuist. Uit de aardse tentwoning, dat lichaam, Paulus zegt in 2 Korinther 5, hè, dat die tabernakel, die gaat voorbij, die wordt gebroken, wel, door ziekte of door ouderdom, of noem maar op, die wordt gebroken. En als dat gebeurt, weten wij, zegt Paulus, dat wij een gebouw van God hebben eeuwig bij hem in de hemel. Zonder mensenhanden gemaakt. Dus een christen die verhuist uit het lichaam naar de woning daarboven. Dat is sterven. Ja, toch niet meer dus eigenlijk. Dat is heen gaan. Verhuizen voor een christen. Of zoals de catechismus dat zegt, de dood is een doorgang tot het eeuwige leven. En dan laat je in het graf alles achter, zonde, dat eigen ik waarvan Paulus klaagt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood, die strijd hier beneden. Alles achter en overblijft de nieuwe mens in Christus die bij de Heere mag zijn. Straks zal dan het lichaam ook opstaan. U zult mijn ziel in de hel niet verlaten en u zult niet toelaten dat uw heilige verderving ziet. Dat was Christus, hè? Maar in afgeleide zin, God zorgt dat het lichaam van de gelovige op zal staan. Met de ziel één wordt. om de Heere te dienen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Christus is opgestaan. Hij was de eersteling. Ieder zal volgen die in hem ontslapen is. Ja, er zal ook een opstanding ten verderve zijn. Diep aangrijpend. Het mag ons eens te meer aansporen om de Heere te zoeken. Dat ze hem kennen en dienen. In hem rusten. Maar een christen, als hij het lichaam aflegt, mag dat doen, die in het geloof op Jezus ziet, hè? In de gelovige verwachting van de zalige opstanding. Het afleggen van het lichaam in de gelovige verwachting van de zalige opstanding. Derde punt, onderweg. En dat is de erfenis, hè? Waar Petrus ook van zingt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot die erfenis, hè, die niet bevlekt wordt, die niet verwelkt, die niet vergaat. Die God bewaart die erfenis in de hemel. En diezelfde God die de erfenis bewaart, zegt Petrus, bewaart ook de gelovigen hier beneden, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Wel, dat is weggelegd. Voor degene die de Heere vereisen. Maar de Heere zorgt ook nu. Hè. Kijk, sommige mensen zeggen wel eens van het christelijk geloof, van ja, dat is allemaal mooi makkelijk, hè, een soort vlucht naar voren. En ze zeggen, ja, als het moeilijk wordt, dan zegt een gelovige, maar het wordt allemaal beter. En dat is het dan. Hè. Dan hoef je geen moeilijke vragen meer te beantwoorden. Nou, dat is onterecht. Hè. Dat is geen terechte opmerking. Want ja, hoop, toekomst, verwachting, hè, dat is er. God zorgt niet daar alleen. Ook onderweg, ook nu, ook vandaag is de Heere goed. Ik zei net, met Goede Vrijdag, Pasen en het verbonden zijn in hem en met hem, komt alles in een nieuw perspectief te staan. Na dit leven, maar ook in dit leven. Dat is vers 11. U zult mij het pad van het leven bekendmaken. Een verzadiging van de vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwig. U zult mij het pad van het leven bekendmaken. Wat betekent dat? Het is niet zozeer het pad ten leven, hè, dat is Christus zelf. Maar het pad van het leven, door het leven heen. U zult mij het pad van het leven bekendmaken. Kun je dan zeggen dat een christen precies weet wat er volgende week gaat gebeuren? En over een maand en over een jaar. U zult mij het bekendmaken, dus dan weet je wat er al... Nee, hè, dat gebeurt niet. Dat is niet zo. De Heer Jezus zegt, we moeten bij de dag leven. De rest in de handen van God de Vader geven. Niet dat alles van tevoren bekend is. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Heer bij de hand neemt. En iedere stap leidt, voorgaat, erbij is, zorgt en vasthoudt. Het bekend maken is eigenlijk meenemen. Stap voor stap achter hem aan. U zult mij het pad van het leven bekendmaken. En dat leven van een christen is niet altijd eenvoudig. Dat had Asaf ook, daar ging het net al over. Christus ging doorleiden tot heerlijkheid. Een christen gaat ook doorleiden tot heerlijkheid. Christus droeg zijn kruis. Een christen is ook kruisdrager. Zelfverloochening. Strijden tegen je eigen ik. Maar heel eenvoudig. Gewoon iedere dag de tijd nemen om de Heere te zoeken. Terwijl die smartphone aantrekkelijker is. Hè? Zelfverloochening. Tijd vrijmaken voor de Heer. Of niet jezelf te dienen in het huwelijk. Maar elkaar te dienen door de liefde. Of niet jezelf te dienen in de gemeente, maar elkaar te dienen door de liefde. In Leiden denken we vaak aan Noord-Korea of zo, en dat is natuurlijk ook. Maar de zelfverloochening in de dingen, om in de weg van het woord van de Heere te gaan. En daarmee te strijden tegen alles in jezelf wat er tegenin gaat. Wat op de voorgrond wil, dat eigen ik en zo. Door lijden tot heerlijkheid. Dus, en die weg van het leven, dat kruis dragen, van stap tot stap achter hem, onder Gods zorg. Nou, moet je nagaan wat dat betekent. Hè? Wat dat betekent is dit. Dat als dat waar is, en David zegt, dat is het. U zult mij het pad van het leven bekendmaken, als dat waar is. Dan komt een christen, dan ben je dus nergens waar God niet is. Dan kom je dus nergens waar God niet is. Nou, en dan wordt het helemaal verbijsterend, overweldigend. Een paar dingen. Ik denk aan Petrus. Petrus die is de meeste verloochende. Misschien is er van een lijnse tijd over gepreekt hier. En hij zegt, ik ken hem niet. Hè? Ik ken hem niet. En hij gebruikt ook nog krachttermen bij. Het was vreselijk. Zelfs toen was hij niet zonder God. Ja, Petrus ervaarde het niet, zag het niet. En het was ook geen gemakzucht. Hè. Hij ging naar buiten, bitter wenende, toen de blik van Christus hem verbrak. Maar zelfs toen hij zijn meester verloochende, was hij niet zonder God. Kijk maar wat de Heer Jezus zegt van tevoren. De Heer Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, ik heb voor u gebeden dat u gelooft. Ja, dan zegt de Heer Jezus niet dat uw geloof wat bijna gaat ophouden, straks weer opnieuw gaat beginnen. He? Dat zegt de Heer Jezus niet. Nee. De Heer Jezus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof helemaal niet ophouden. Zelfs daar niet. Gij zult mij het pad van het leven bekendmaken. Het is niet om de zonde goed te praten. Maar wel dat Gods genade schittert. Zelfs waar ik struikel en afdwaal. Laat hij niet los. Houdt hij vast. Dat is wat anders dan leven in de zonde. Hè? Dat is een kenteken dat je niet echt weet wat genade is. Maar het struikelen. Wel. Nergens waar God niet is. Maar ook door de strijd van het leven heen. Psalm 90 zegt het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. En dat klinkt allemaal heel somber en negatief en zo. En ja, kijk. De Bijbel zegt ook, er zijn ook zegeningen van de Heer. En we mogen ook de gaven van de Heer genieten met mate en in dankzegging en gebed aan de Heer. Dat sluit al het zondige gelijk al uit. Maar dat zeker, dankbaarheid. En tegelijkertijd kan het leven door zoveel dalen heen gaan. En toch overal. Gij zult mij het pad van het leven bekendmaken. En ook in de strijd van het geloof. Hè, die aanvechting. Als je ziet op jezelf. En de aanvechting. En jij denkt zeker dat dat dan kan allemaal. Dat je erbij hoort. En weet de Heer wat van je af. En oh, hoe zwak zijn we. En gemakzuchtig kunnen we zijn. Wat hebben we reden onszelf te verontmoedigen. En aan te klagen voor Gods aangezicht. De aanvechting van het geloof. Hè. Gij zult mij het pad van het leven bekendmaken. Een christen is nergens waar God niet is. Ik denk aan het gedicht van die voetstappen in het strand, hè, in het zand, langs de waterlijn. U kent dat gedicht wellicht. En die dichter, die kijkt aan het eind van het leven terug en die ziet steeds in dat strand, in dat zand, twee paar voeten staan. Hè, vier voetstappen, twee paar voeten. Dat was van de Heere en van de dichter zelf. Maar er zijn een paar gedeelten in die levensweg waar maar één paar voetstappen staat. En als dan die dichter goed kijkt, dan zijn dat precies die gedeelten in het leven, die periodes waar het moeilijk was. En die dichter zegt als het ware, zie je wel, ik dacht het al, toen was de Heer er niet, toen liep ik alleen. En dat vraagt die dichter ook aan de Heer in dat gedicht. Toen ik het moeilijk had, waarom hebt u mij toen alleen laten lopen? Waar was u toen dan? Zegt de Heer, nee, dat is niet zo. Zie je verkeerd, dat is niet zo. Die voetstappen daar in het strand zijn niet van jou, maar die zijn van mij. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik je gedragen. Indenken. Toen de dichter, die dichter van het gedicht, dacht. Nou loop ik alleen, nou is de Heer zo ver weg. Was in werkelijkheid de Heere dichterbij dan ooit. Toen heb ik je gedragen. Veilig in Jezus armen. Veilig aan Jezus hart. Daar in zijn stil erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. Gij zult mij het pad van het leven bekend maken, van stap tot stap. En zo, zegt David, is er verzadiging van vreugde voor uw aangezicht, echte vreugde in de Heere. Volheid van vreugde bij zijn aangezicht, als hij in gunst mij aanziet in de Heer Jezus Christus. O, straks is die vreugde vol. En volkomen en zonder gebrek. Maar ook hier al, bij tijden, kan het je overweldigen. Calvijn zegt, dan zink je weg in de liefde van Christus. En Luther zegt, dan ervaar je dat wat je niet eens onder woorden kunt brengen. Verzadiging van vreugde is bij u. En ik zei straks al, hè, het lijkt met die afgoden, hè, alsof ze vandaag meer geven dan de Heer kan geven. Maar dat is dus niet waar. Hè. Verzadiging van vreugde is bij u. En ik, ja... Dan kan ik je niet overtuigen, dat weet ik wel, maar vraag dan maar eens aan iemand die je kent in je omgeving, hè, die de Heere vreest, een oudere. Vraag maar eens. En als ik dan ouderen voor het blok zet een beetje, dan moet u daar maar bij de Heere mee naartoe. Hè. Maar vraag het maar eens, is het nou echt waar dat wat dat bekende versje zegt? Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Is dat nou echt waar? Wie Jezus heeft, heb je al die dingen in de wereld om je heen ook niet meer nodig. Hè? Het is helemaal niet waar dat de afgoden veel beter zijn dan de Heer. Integendeel, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Die is bevrijd van schuld, van zonde, van straf. Maar is ook geborgen in hem, wordt geleid door hem. Geliefd door hem. En vindt de vreugde in hem. En zo he, midden door het leven heen, midden door de strijd van het leven heen, baant God een levensweg die toch met vreugde bewandeld kan worden. Als kruisdrager. Midden door strijd en zorgen. Het leven baant God een levensweg die toch met vreugde bewandeld kan worden. En dan zitten Paulus en Silas te zingen in de gevangenis. En dan zijn de apostelen dankbaar dat ze mogen lijden om de naam van Christus. Omdat verzadiging van vreugde bij hem is. Dus de leerregels zeggen, als God mij aanziet, hè, als zijn aangezicht in gunst tot mij gewend is, is mij zoeter dan het leven. En als Gods aangezicht, gunstrijk aangezicht is afgewend, is mij dat bitterder dan de dood. Dat. Die strijd. Maar ook die vreugde. En David, he, daarom zegt hij in vers 8, ik stel de Heere gedurig voor mij. He, dat is niet dat David dan gaat zitten afwachten, de Heere maakt het levenspad toch wel bekend, we zullen wel zien waar het schip strandt. Nee, ik stel de Heere gedurig voor mij. Dat wil zeggen, hij is actief in het de Heere voor gedachten brengen, in gedachten brengen. Hij zegt, laat me niet afdwalen van u. Houd me vast. Daar verlangt hij naar. Hè? Als je nou zo'n hart hebt. Als je een hart hebt dat zo hard is als steen. Hè? Mag je daarom bidden. Hè? Laat mij verlangen naar u. David spant zich daarvoor in. Hij opent de Bijbel. Hij buigt zijn knieën in gevaren. Heere, laat mij niet wanhopig worden en afdwalen van u. Maar ook in voorspoed als het goed gaat. Laat me niet denken dat ik het zelf kan en u zou vergeten. Houd me vast. Klein en dicht bij u. En dan zal het gaan, want omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. In het leven van een christen gaat het er niet om wat ik kan. En dan komen we niet ver. Maar gaat het om wat God kan. Wat hij vermag. Zo brengt hij thuis. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig. De zegeningen. De lieflijkheden. Van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven. Wat een Heere dan. Zou u dan niet verlangen, gemeente, als u nog buiten hem leeft, om deze Heere te dienen. Zoek hem toch en leef. Want er is geen leven buiten hem. Maar in hem is er vreugde. Buiten hem omkomen in hem. Troost, vergeving en zegen. Gij zult mij leiden door uw raad. U brengt mij thuis. Kijk, denk nog even aan die Matterhorn, hè? Die berg. Die vier bergbeklimmers. En die voorste gids. Christus. En dan struikel je dan. Zoals Jacobus zegt, we struikelen dagelijks in velen. Hij houdt vast, hè? Aan hem verbonden. Zul je zeker thuiskomen. Dan ga je ook uitzien. Ja, dat is geen vlucht naar voren, hè? Maar dat is heimwee. Heimwee naar huis. En zoals dominee Doornbos zei. Die heimwee hebben. Komen thuis. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. O Heere, hoe groot bent u, hoe vol van genade en ontferming. O getrouwe God en Vader in onze Heere Jezus Christus. Heb dank voor uw woord van deze dag, van deze avond. Heere, u bent goed. En in u is een volheid van genade, waaruit u uitdeelt genade voor genade. Heere, geef dan dat dit woord ook meegedragen wordt in de harten. Dat het ons zal brengen aan uw voeten. Dat we het meedragen, maar ook uitdragen mogen. Heer, ook in deze week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Geef ook daarin alles wat nodig is. Heere, zo leggen we alle dingen in uw handen neer. Heb dank voor wat u gaf, ja voor wie u bent. Ga ons voor met uw heiligt en genade. En leid ons, Heere. Wil zo met ons gaan, ons veilig thuis brengen of waar we ook heen gaan. Uw zegen geven over deze week. Heere, wil nabij zijn en wil voorgaan. En wil zo, Heere, ons horen. In de vergeving van al onze zonden. En dat in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 17 vers 8. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17 en daarvan het 8e vers. Verhef dan uw harten tot God, gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.